Goedemiddag gemeente, gasten in de kerk. Fijn om elkaar hier weer te ontmoeten in deze eredienst. Ook iedereen die meeluistert, hartelijk welkom. Voorganger in deze dienst is dominee Wielsleker uit Wijk bij Duurstede. In de weekbrief staan liederen die we in deze dienst zullen zingen. Dus als u er nog geen heeft, dan is nu het moment om er nog een te pakken. Ze liggen voorin en achter in de kerk. Er zijn in deze dienst twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor hulp aan de Rohingya-vluchtelingen. En u leest meer daarover in de weekbrief. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Deze collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. We bevelen beide collectes van harte bij u aan. Op 13 september is het gemeenteavond over het beroepingswerk. U kunt dan stemmen over het voornemen om een beroep uit te brengen op dominee T. Jacobs. Dominee Jacobs is op dit moment predikant van de Marekerk in Leiden. Het beroepingswerk is een zaak van het gebed, zoals we vanmorgen ook al zeiden. En we vragen ook om te bidden om de leiding van God in het beroepingswerk. Volgende week zondag vieren we het Heilig Avondmaal. Beide diensten zijn in de Grote Kerk. 'S Ochtends gaat voor dominee Codé uit Maarsen en 's middags dominee Van Duin uit Delft. En u bent ook van harte uitgenodigd voor het bezinningsmoment dat we houden. En dat is woensdagavond 5 september om 8 uur in de Grote Kerk. Tot zover de afkondigingen. We beginnen deze dienst met het zingen van gezang 444, vers 1, 2 en 3. Een gezegende dienst toegewenst.
Van persoonlijk gebed worden we nu stil voor God. Onze hulp is van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit opgeeft wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Hoe lieflijk zijn uw woningen, Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Psalm 84, gemeente, de psalm van het huis van God, is de psalm waaruit we ons loflied gaan zingen. Dat is een psalm die je sowieso nooit kunt zingen zonder tegelijkertijd te denken aan Israël, met wie we die psalm meezingen. Het is voor ons een grote vreugde en een onvoorstelbare genade dat wij delen mogen in het heil van Israël. Dat beseffen we als we deze psalm zingen. Vanmorgen sloegen wij ons dagboekje open. Wij zijn gewend thuis om iedere dag te beginnen met de zogenaamde lozoengen, de dagteksten van de Hernhutters. Ik merk dat ze in de loop van de jaren heel veel bekendheid hebben gekregen, ook steeds meer aan het krijgen zijn. Er staan altijd treffende dingen in. Vanmorgen was de dagtekst een woord van de Heer Jezus: ik ben het brood des levens, wie tot mij komt, zal nooit meer honger hebben. Ik dacht, ja, zo beginnen we wel echt de zondag, want daarvoor gaan we naar het huis van God. Wij zelf worden zo uitgenodigd om hier te zijn, maar de deuren staan open voor iedereen. Je hoopt dat er steeds meer mensen zullen zijn die die uitnodiging horen. En vanmiddag heeft dat ook wel een speciaal tintje met alle jongeren die in ons midden zijn, om aandacht te geven aan het missionaire werk dat er geweest is in de afgelopen tijd. Dat is er hier in Gorkum geweest, maar we denken uiteraard ook aan missionair werk over heel de wereld, waarbij u als gemeente betrokken bent. Prachtig dat er in een kerkdienst zoals vanmiddag ook ruimte voor is om samen bij stil te staan en om dat gezamenlijk te dragen. En dat roept natuurlijk ook altijd wel iets op, want we zitten hier niet alleen als toeschouwers, maar we zitten ook wel echt hier met de vraag: wat kunnen we ervan leren? Wat kan het voor ons als gemeente betekenen? En zo zijn we samen, gemeente. Het is een vreugde om in het huis van God te zijn. En we zingen samen uit de psalm over die vreugde. Psalm 84, het eerste en het tweede vers.
Thank you.
In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift doen we belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en we zingen daarna als ons amen uit de berijming van het gebed des Heren, het 9e vers. Een loflied om in te stemmen met de geloofsbelijdenis. En laat ieder van u en jullie in het hart met mij als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Dan is nu het woord aan de jongeren en misschien niet zo heel jongeren meer, maar toch wel. En wij gaan horen over de ervaringen die ze met elkaar hebben gehad, maar daar ligt voor ons ook het nodige aan vragen. Graag het woord aan jou, Albert.
Ja, ik wil iedereen nogmaals hartelijk welkom heten in deze dienst. Fijn dat er zoveel mensen vanmiddag aanwezig zijn die samen met de jongeren willen terugkijken op de werfvakantie in Frankrijk, op Athletes in Action en op het Daba-werk in Leimuiden. En ik wil nu vragen aan de jongeren om naar voren te komen. Ik ga een aantal vragen stellen, ik ga een interview afnemen, want ik weet er uiteindelijk ook niet zoveel van. En ik wil ook de jongeren van Athletes in Action en Daba nou vragen om hier te komen staan. Nee, hoeft niet. Ik heb jullie als jongeren, heb ik jullie leiding of jullie leidinggevenden heb ik een bericht voor afgestuurd. Want ik heb, samen met de dominee heb ik een aantal vragen bedacht die ik aan jullie zou willen voorleggen. En ik begin met de eerste vraag en daar wil ik dus mee beginnen om die vraag aan iemand van de werfvakantie voor te leggen. Daarna iemand van Athletes in Action en daarna Tekla van Dabar. En ik wil die vraag even voorlezen. Die vraag die hebben ze dus van tevoren met elkaar of in elk geval over nagedacht. Zou je een moment willen benoemen tijdens je werk, wat je deed, waarin je iets van God zag? Iets van God misschien ervaarde toen je bezig was?
Ja. Wij waren heel hard aan het klussen. En een van de gemeenten deden die hielp ons. En hij was eigenlijk nooit zo opvallend in de groep aanwezig. Maar hij was echt super dienstbaar. Dus elke keer als wij iets wilden gaan doen, dan zei hij, nee, wacht, ik help je wel eventjes. Of wil je gaan verven? Nee, wacht, ik help je wel eventjes mee. Dus hij was eigenlijk helemaal niet op de voorgrond aanwezig, maar hij was wel heel dienstbaar. Dus dat was wel mooi om te merken dat je helemaal niet een opvallend persoon hoeft te zijn. Je kan ook gewoon de goudsmid zijn, maar wel dienen.
Dankjewel. Rodé, zou jij dezelfde vraag ook kunnen beantwoorden?
Jazeker. We hebben God eigenlijk gedurende de hele week heel erg veel gezien. Zo heeft hij alle sporters bijvoorbeeld elke dag weer opnieuw kracht gegeven om echt vol enthousiasme en passie voor de kinderen en tieners op het veld te staan. Er waren genoeg vrijwilligers om ons te helpen, waardoor de hele week echt super voorspoedig en soepel liep. Maar bovenal hebben we God gezien in de kinderen. We gingen elke keer tussen het sporten door, gingen we een toneelstukje houden voor de kinderen. En daarmee probeerden we een boodschap mee te geven. En de kinderen kwamen echt uit totaal verschillende achtergronden. En na dat toneelstukje gingen we in kleine groepjes uiteen om erover door te praten. Maar het was zo ontzettend mooi om te zien hoeveel de kinderen eruit oppikten, hoeveel ze ervan onthielden. En ook hoe open ze met elkaar over in gesprek gingen. En daar hebben we God echt wel in gezien.
Dankjewel. Ja, Tekla, ik kom heel vaak bij jou terecht vanmiddag, want jij vertegenwoordigt ook je zus, maar die kon vanmiddag niet. Zou jij iets meer over deze vraag willen delen?
Natuurlijk. Wat wij als Dabar, ik zal eerst een beetje vertellen. 'S ochtends begonnen we meestal met de kinderclub en dan 's middags hadden we 10 zon, dus dat is met jongeren van 12 plus ongeveer. En bij de jongeren, wat ik heel erg ervaarde was, ze waren heel erg open en ze hadden heel veel belangstelling voor het geloof. En ze kwamen ook heel vaak apart naar ons toe met een vraag. En dan was het soms wel lastig om die te beantwoorden. Maar ik weet niet, gewoon die openheid en die belangstelling, dat ervaarden we wel echt als Gods werk. Ja.
Dankjewel. Voordat jullie weggingen naar de werfvakantie, hebben we ook even met elkaar in de kerk gestaan. We stonden toen stil bij Nehemia, die heel erg veel gebouwd heeft in letterlijke zin aan de muren van Jeruzalem. Hij heeft ook heel erg veel tegenstand en akelige dingen meegemaakt. Hebben jullie ook zulke dingen gehad? En hoe heb je dat overwonnen? Of wil je daar een voorbeeld van geven? En dan begin ik nu met mensen van Athletes in Action.
Dank je. Ja. Zoals Rodé net zei, we stonden eigenlijk elke echte ochtend enthousiast als sportteam op het veld. Maar helaas was het niet zonder blessures. Heel veel mensen waren vermoeid, sommige mensen zijn ziek, een aantal dagen weggegaan. Maar ook hierin hielp God. En heeft het eigenlijk geen belemmering gevormd in de week. Dus.
Zou jij er iets van willen zeggen?
Ja, zoals ik net al zei, ze vroegen heel veel. En soms waren het ook wel vragen en dan konden we eigenlijk niet echt een antwoord geven. En dat vonden we dan heel lastig, omdat het ook soms dingen waren waar we ons liever niet mee bezig wilden houden. Toen hebben we heel veel met ons team ook gebeden voor die kinderen, echt persoonlijk. Of ze echt meer kracht ook van God en zo, of ze dat ook meer willen inzien. Dus ja, dat was wel lastig. Maar uiteindelijk vind ik het ook wel weer dat ik denk, gewoon dat we geen antwoord kunnen geven, dat bewijst ook wel weer iets van het geloof. Dat er gewoon niet altijd een antwoord is. Dus ja, dat.
Mooi. Dankjewel. En die mag ik het woord geven van de werfvakantie over deze vraag.
Yes. Nou ja, bij ons is heel veel goed gegaan. Maar er zijn ook wel een paar dingen geweest die een beetje lastig waren, tegenvielen. bijvoorbeeld dag 1, toen hadden we de hele dag gereden, lang onderweg geweest, 's avonds laat bij het hotel, heel moe, zijn er te weinig kamers, omdat het gewoon niet helemaal goed gegaan is met de reservering. Moeten de mensen doorrijden, de chauffeurs moeten natuurlijk slapen. Maar wat ik wel gemerkt heb, is dat wij een hele goede groep zijn. Van tevoren al, maar heel erg samenwerkend gericht en kijken van oké, hoe gaan we dit oplossen? Zijn er mensen die door willen rijden? En heel erg rustig in overleg. En eigenlijk hebben we dat de hele week gehad. Toen een sleutel het niet meer deed, dat er een groep op het strand vast zat. Het wordt gewoon goed overlegd en er geen complicaties. Dus het is allemaal af en toe een beetje vervelend geweest, maar zeker met elkaar goed opgelost en zeker ook kracht van God bij gehad.
Mooi. Broederschap en zusterschap, dat hoor ik wel. De laatste vraag die ik neer wil leggen. Als gemeente hebben we geprobeerd om betrokken te zijn bij jullie op allerlei verschillende manieren. We zijn ook wel benieuwd wat jullie nu vanuit jullie rugzak aan ervaringen aan de gemeente terug zouden willen geven. En dan begin ik met Tekla.
Yes. Ik weet niet, sommigen hebben het misschien wel gezien. Het AD kwam bij ons langs en die hebben gefilmd. Het was verschrikkelijk, maar uiteindelijk leuk resultaat. Vonden wel dat het inderdaad ook wel goed weer gaf wat de bar nou echt inhoudt. Dus u kunt dat straks denk ik ook nog beneden zien. In dat filmpje zei ook een jongetje die geloofde niet in God. Maar hij zei, iedereen is welkom. En ik denk dat dat als kerk heel, als gemeente mooi is om uit te stralen. Gewoon om openheid en gastvrijheid uit te stralen, gewoon als gemeente. Dus dat.
En wie wil daar vanuit de werkvakantie iets over zeggen?
We werden zondag, we kwamen zaterdag aan, werden zondag echt super welkom ontvangen daar in de kerk. We hadden echt niks gedaan, niks laten zien. Maar die mensen waren zo blij ons te ontvangen en zo dankbaar dat ze een hele groep jongeren zagen. En wij waren ongeveer net zo groot als hun kerk. Dus ze waren echt heel verbaasd van, komen deze jongeren allemaal uit één kerk? En wow. En ze waren al heel dankbaar, ook al hadden we nog helemaal niks laten zien. En toen we een week hadden gewerkt en met hen hadden opgetrokken, waren ze nog blijer met het resultaat en met wat we hadden gedaan voor hen. De pastoor heeft toen een dankgebed uitgesproken in de nieuwe kapel en dat was een heel bijzonder moment. Toen we met z'n allen in verschillende talen het Onze Vader mochten bidden, was echt heel mooi. Maar alleen al toen we dus die eerste zondag aankwamen en toen zij al zo dankbaar waren, omdat ze wisten dat er een kerk in Gorinchem was die jongeren had gestuurd en die al zo actief waren, die hele kerk die voor hen geld hadden opgehaald, die voor hen acties hadden gedaan, daar waren ze heel blij mee. Dus die dankbaarheid wilden ze ook zeker doorgeven weer naar jullie terug.
Hartelijk dank. Dan wil ik die vraag ook nog een keer stellen aan een van de atleten.
Dank. Allereerst willen we jullie als gemeente hartelijk bedanken voor alle gebeden en alle ondersteuningen op dat gebied. Dat heeft ons ontzettend bijgestaan. Daarnaast was ook financiële bijdrage natuurlijk best handig. Zo ook dat het goed was dat er een heleboel van jullie aanwezig was tijdens de week. Dat jullie op het veld waren met de mensen uit de wijk spraken en op die manier ook het licht van deze kerk lieten zien. Hartelijk dank daarvoor. En wordt ook vooral aangemoedigd volgend jaar nog meer op het veld te zijn.
Nou, ik wil jullie heel hartelijk bedanken sowieso dat jullie dat allemaal met ons wilden delen. Na de diensten is er straks koffie. Dan zijn er ook nog foto's, filmpjes. Dan is ook nog van alles te zien over het werk wat door deze jongeren gedaan is. Dus ik wil jullie hartelijk uitnodigen. Dan kun je de jongeren ook nog zelf spreken. Dus we hebben straks nog een moment, zeg maar, na de dienst om er nog meer van te zien en te horen. We gaan nu een lied zingen. En dat lied, dat hebben de jongeren en hun begeleiding in Frankrijk ook heel veel gezongen. Dat is de Nederlandse versie en de Franse versie van Gods zegen voor jou. U treft dat aan in de weekbrief. Ik wil één ding daarbij zeggen. Dus, we hebben dus het gewone couplet, dan het refrein, dan het tweede couplet en dan nog een keer het refrein. Dus het refrein wordt twee keer gezongen. En het lied wordt dus eerst in het Frans door de werkvakantiejongeren gezongen. En daarna zingen wij met z'n allen als gemeente in het Nederlands. Goed, en nogmaals, hartelijk dank. En we spreken elkaar straks.
Super bedankt bij voorbaat voor jullie bijdrage aan de dienst. En heel goed om deze interactie met elkaar te hebben en ook de vragen te horen die jullie in feite aan ons als gemeente voorleggen. We gaan daar met elkaar op verder. Wat betekent eigenlijk de missionaire roeping van de gemeente? We proberen dat dichtbij te krijgen, al luisterend naar de woorden van het evangelie. Dan zullen we eerst samen Gods aangezicht zoeken in gebed en hem vragen om de opening van het woord en het licht van zijn geest. Laat ons bidden. Allergenadigste God, hier zijn wij gekomen in deze tent der samenkomst, een plek van de exodus, van de uittocht, onderweg door de wereld, vrijgemaakt uit de dienst van het kwaad, geroepen tot vrijheid en tot een nieuw leven. En hoe bijzonder dat die tent er is onderweg. Een plek om stil te worden, om u te aanbidden, om te luisteren naar uw woorden. Een plek waar het licht van de hemel door het tentdoek heen naar binnen valt en ons bepaalt bij de dingen waar het om gaat, waar het echt om gaat in het leven. We bidden u, zegen ons, laat het een vreugdevolle dienst zijn. We danken voor alles wat we al ontvangen hebben. En als het evangelie open gaat, Heere, het evangelie van uw genade, laten het woorden voor ons zijn die brood des levens zijn. Brood voor onderweg. Voedsel dat niet vergaat. We danken u voor uw uitnodiging. Dat ieder die wil van dat brood mag nemen. Zegen ons met de volheid van uw geest. Om Jezus wil. Amen. We gaan gemeente samen de Heilige Schrift openen. En dat doen we in een tweetal gedeelten in het Nieuwe Testament. In de eerste plaats in het Bijbelboek Handelingen, Handelingen 16. En vervolgens in de Filippenzenbrief in Filippenzen 1. Handelingen 16. 5 tot en met 15. Dat is het verhaal van de stichting van de gemeente in Korinthe, in Filippi. Begint heel klein. Eigenlijk begint het maar met één persoon, Lydia, de purperverkoopster. En als je wat verder zou lezen in Handelingen 16, dan komt er een tweede persoon bij, de cipier uit de gevangenis. Maar het begint met eentje. En daar gaan we samen over lezen. Handelingen 16 vanaf het vijfde vers. Het begint op een moment dat Paulus met zijn medewerkers in Klein-Azië rondreist. De westkust van Turkije zou je kunnen zeggen. Westen van Turkije, daar is hij bezig met zijn werk. En hoe het gaat, horen we daar. Handelingen 16 vanaf vers 5. En daar luidt het woord van God. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. Of er ook zegen is op het werk van Paulus. Namen dagelijks in aantal toe. En nadat ze door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden ze door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysië gekomen, probeerden ze naar Bithynië te reizen. Maar de geest liet het hun niet toe. En nadat ze Mysië voorbij gereisd waren, kwamen ze in Troas. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons.
Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. We voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen we naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En we verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen we de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat we daar waren gaan zitten, spraken we tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen ze gedoopt was en haar huisgenoten, drong ze er bij ons op aan. Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En ze drong er sterk bij ons op aan. Hier eindigt de eerste schriftlezing. En dan vervolgens uit de Filippenzenbrief, uit het eerste hoofdstuk. Dat is dus een brief die Paulus enkele tientallen jaren later schrijft aan de gemeente die ontstaan is op dit moment, hè, waarover we lezen in Handelingen 16. En in de brief, het begin van de brief ook, je merkt dat als je het leest met deze wetenschap in je achterhoofd. In deze brief blikt Paulus ook terug op de dingen die gebeurd zijn. En hij zegt daar iets heel belangrijks, ook heel bemoedigends. Filippenzen 1 lezen we de eerste 6 versen. En ook daar luidt het woord van God: Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Dus we zijn in de situatie dat je merkt, er is al een geordende gemeente ontstaan. Er zijn mensen die de Heer Jezus dienen en volgen. Er zijn opzieners en diakenen. Dus er is best al sprake van een echt gemeenteleven. Paulus groet de gemeente, zegt: genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. We bereiden ons voor op de preek. Gemeente, dat doen we door samen te zingen uit Psalm 138 in de Nieuwe Berijming. We zingen het eerste en vierde vers uit Psalm 138.
Oh,
Straks na de preekgemeente zingen wij uit Psalm 98 in de oude berijming. Het derde en het vierde vers uit Psalm 98 als antwoord op de woordverkondiging. Wij zijn, gemeente, vertrouwd met een heel kerkelijk leven, met kerkelijke en christelijke aanwezigheid in ons land en in ons werelddeel en eigenlijk ook over heel de wereld. Maar wij vergeten wel eens een beetje hoe dat begonnen is. Want dat was allemaal niet zo grootschalig. Ooit is dit ook een gebied geweest dat verzonken was in het heidendom en waar de Germanen en de Batavieren hun goden aanbaden onder een oude eik. Helemaal aan het begin van onze jaartelling, toen de Romeinse legioenen deze kant opkwamen, is daar ook wel incidentele zendingsactiviteit geweest. Onder die Romeinse legioenen, legionairs, zaten ook christenen. Maar het grootschaliger zendingswerk hier is op gang gekomen nu zo'n 1300 jaar geleden, zeg maar. Met het werk van Willibrord en Bonifatius, die namen zijn best wel bekend. En die twee mannen, Willibrord en Bonifatius, waren allebei Engelsen. Het waren, zeg maar, jongens die na hun opleiding het klooster ingegaan waren, maar die op een gegeven moment zich op een heel bijzondere manier geroepen wisten om hier aan de overkant van het water op het vasteland het evangelie te gaan brengen. Zeg maar een soort omgekeerde Brexit. Ze waren nog helemaal niet zo oud. Ze waren waarschijnlijk allebei rond de 40. Maar ze waren geroepen tot dit zendingswerk. Ze hadden daar een speciale roeping voor. Moet je even indenken, hè, dat je een opleiding gevolgd hebt. Dat was natuurlijk in die tijd voor deze twee mannen wel een beetje een speciale kerkelijke opleiding. Maar zeg het maar even wat algemener. Je hebt een opleiding gevolgd. Je bent geslaagd voor je examen. Je staat op het punt dat je jezelf afvraagt, hoe nu verder? En denk je in, hè, dat er dan zo'n heel speciale roeping op je afkomt, waarin God concreet van je vraagt, zou je bereid zijn om misschien wel een heel grote wending in je leven te maken. En niet te gaan bouwen aan die carrière die je ooit voor ogen had. Maar om je leven in dienst van mijn koninkrijk te stellen. Ik kan je gebruiken. Ik wil je graag hebben. Maar even denken, dat er een hand op je gelegd wordt die zegt, jouw leven is van mij. En ben je bereid om het over te geven? Dat is natuurlijk een hele onderneming geweest, zoals die twee mannen dat zijn gaan doen. Menselijk gezien zou je het ook wel een waagstuk kunnen noemen. Willibrord is aan land gekomen in Zeeland, in de buurt van Domburg. Zeg maar een beetje op de punt van wat wij nu het eiland Walcheren noemen. Het is altijd wel mooi om te lezen, want honderden jaren later is het leven van Willibrord beschreven door zijn biograaf. En die vertelt in die biografie dat Willibrord daar aan land kwam en dat hij daar in Zeeland een volk aantrof waarvan het karakter onstuimiger was dan de golven van de zee waar ze tussen woonden. Dus hij heeft zijn handen vol gehad om daar het een en ander tot stand te brengen. Nou, misschien dat Bonifatius het aanvankelijk wat makkelijker heeft gehad, want wij kennen Bonifatius allemaal van het beroemde jaartal 754, Bonifatius bij Dokkum vermoord, maar toen dat gebeurde, was Bonifatius al een oude man, toen was hij in de 80. Maar hij is in het jaar 716 geland in deze streken, om precies te zijn bij het oude Dorestad, wat wij nu wijkbeduursteden noemen, vandaar dat ik dat ook zo goed weet. 716 is hij daar gekomen. Het is waarschijnlijk allemaal wat rustiger geweest. En hij heeft 40 jaar gewerkt. Is vanaf die landingsplek doorgetrokken naar Duitsland toe. En nou, er is een heleboel gebeurd in die jaren, maar hij heeft heel veel opbouwwerk gedaan. 40 jaar lang, totdat hij uiteindelijk om het leven kwam bij Dokkum. Ja, je zou bijna zeggen, is dat nou je beloning, hè? Als je je leven in de dienst van God hebt gesteld en dat je dan zo aan je eind moet komen. Maar zo is het wel gegaan. Maar deze twee mannen, gemeente, zijn het begin geweest, laat ik nou maar zeggen, voor de grootschalige evangelisatie in deze lage landen bij de zee. Zo is het gegaan. En zo is alles wat wij vandaag hebben in feite voortgekomen uit het werk van één of twee personen. Van mensen die zo'n speciale roeping hadden. Ja, zo is het eigenlijk ook gegaan in Handelingen. Want wij hebben samen het verhaal gelezen in Handelingen 16... hoe de apostel Paulus aan het werk gegaan is. Voor het eerst in wat we vandaag Europa noemen. Dat was toen nog niet zo, maar zo zou je het wel kunnen zeggen. En Paulus had van de Heer Jezus een heel speciale roeping gekregen. Namelijk om een apostel onder de heidenen te zijn. Hoe was dat gegaan? Nou, dat vertelt hij zelf in Romeinen 15. Ik geef het nou maar een beetje met mijn eigen woorden weer. Paulus die zegt van ja, ik was in mijn Bijbel aan het lezen en dan was ik aan het lezen in de boekrol van Jesaja. En daar kom ik in Jesaja een tekst tegen en die tekst die zegt dat God zijn volk roept om een licht te zijn onder de heidenen. En die tekst die is zo naar binnen geslagen dat ik twijfelloos vanaf dat moment geweten heb dat God mij riep met een heel speciale bedoeling om onder de heidenen te werken. Ja, nou zeg ik ook maar even tussen twee haakjes, gemeente, tegen iedereen, tegen de jonge mensen in ons midden, maar ook tegen de ouderen. In je Bijbel lezen, ja, dat doe je heel vaak uit gewoonte. En laten we eerlijk zijn, je leest ook nogal eens een keer over de dingen heen en zo, en soms ook wel heel vrijblijvend. Maar pas op. In je Bijbel lezen, dat kan soms ook wel een beetje gevaarlijk zijn. Bedreigend voor jezelf en voor je rustige leventje. Ineens kan er iets gebeuren waardoor alles overhoop gehaald wordt. En je onontkoombaar voelt. Wat ik hier lees, dat gaat over mij. En daar zal ik geen weerstand aan kunnen bieden. Hierin roept God mij regelrecht om mij te geven aan zijn dienst. Nou, zo is het eigenlijk begonnen met het zendingswerk in Klein-Azië. Paulus heeft nog 15 jaar moeten wachten. Die is 15 jaar ergens in de luwte geparkeerd. Of dat ook een beproeving kan zijn, hè? Heel krachtig weten, ik ben geroepen. En dat je dan niet meteen aan het werk kunt, maar dat God zegt, wacht nog maar even. Je moet nou eerst nog een poosje gevormd worden en je zult nog het nodige aan onderwijs moeten ontvangen. 15 jaar. En dan is het moment dat het voor Paulus gaat beginnen. Nou, dan gaat er heel wat beginnen. En dan lees je in Handelingen 16 ook weer over zo'n moment in het werk van de apostel Paulus, zijn zendingswerk onder de heidenen. En ja, dat gaat geweldig. Dat gaat echt geweldig. De gemeenten, lazen we net, die nemen elke dag toe in aantal. Dus dat betekent, in de gemeenten zelf breidt het aantal uit. En het aantal gemeenten breidt ook nog uit. Dus overal gemeentestichting. En dat gaat maar door en dat gaat maar door. Dat is echt ongelooflijk. Als je dat leest, ja, daar kun je zo jaloers op lezen. Want dat kunnen wij natuurlijk vandaag in onze tijd en in onze situatie ook niet lezen zonder dat we aan die situatie denken. Tjongejonge, alle klaagverhalen die er vaak zijn over de kerk en over het evangelie en hoe het ermee gaat en zo. En dan dit. Ja, dat staat echt niet tussen haakjes hoor. Dit is niet een bladzijde uit de Bijbel waarvan je met een zekere nostalgie moet denken, ja, zo is het ooit geweest, maar daar hebben we nou niks meer aan. Lees dat als een belofte. Ik kom er nog op terug zo meteen. Gaat geweldig. Enorme groei. Maar dan komt er ook een moment dat het niet meer gaat. Het gewoon niet meer wil. Hoe ze dat gemerkt hebben, dat wordt er niet bij verteld in Handelingen 16. Maar in ieder geval gaat het niet meer. Je zou bijna zeggen, het lijkt of er een soort stagnatie komt. En wat er achter zit, daar vertelt Lucas wel over. En wat er gebeurd is, is dat de geest ze verhinderde. Dat de geest het ze niet meer toeliet. Kun je dat voorstellen? Moet eens even indenken. Dat je vol enthousiasme bezig bent en dat je tegen elkaar zegt van, jongen, dat is toch ongelooflijk, hè? Het werk dat we doen, dat wordt gezegend. Machtig werkelijk hoe dat allemaal gaat. En dat ineens het afgelopen is. Stel je voor. Nou, we hebben prachtige verhalen gehoord over de afgelopen weken. Stel je voor dat er nou ook een verhaal tussen gezeten had van, ja, we waren wel enthousiast bezig, maar ineens ging het niet meer. Het is gewoon voorbij. En dat je dan ook nog zou moeten zeggen, ja, dat was niet te wijten aan een paar dwarsdrijvers of zo. Je zou bijna zeggen, dat was niet een duivelse list, dat er een spaak in het wiel gestoken werd. Maar het was de Heilige Geest zelf. Ja, alle moed zou je toch in de schoenen zinken, of niet? Ga je toch wel vragen krijgen? Je gaat toch wel denken, maar wat zou daarachter zitten? En wat is de bedoeling daarvan? En wat wil de Heilige Geest dan met ons? En misschien zijn dat wel vragen, gemeente, die wij in onze tijd te weinig stellen. Bij alle ontwikkelingen in de kerk en in de plaatselijke gemeenten. Heel belangrijk dat we ook echt de vraag stellen, wat wil de Heilige Geest ons vandaag nou eigenlijk zeggen? Wat hebben wij nou te leren? Nou, hoe dan ook, Paulus met zijn medewerkers blijft proberen, maar het gaat niet. En dan landen ze op een gegeven moment aan de kust. En in die nacht, vertelt Lucas, krijgt Paulus een visioen. Het is een visioen waarin hij aan de kust staat, strand van de zee. Hij kijkt over het water heen naar de overkant en in de geest ziet hij aan de overkant in Macedonië op het strand een man staan. En die man aan de overkant die roept maar, kom naar de overkant en help ons. Ja, dat is een aparte ervaring. S'morgens wordt Paulus wakker en die gaat naar zijn medewerkers toe. En dan gebeurt er iets waar wij heel makkelijk overheen lezen. Maar je kunt heel precies opmaken uit Handelingen 16 wat er gebeurd is. Je zou denken, ga je zelf even na, stel je voor dat je zo'n heel krachtig visioen gekregen hebt. Je komt 's morgens bij je medewerkers in het zendingswerk, in het evangelisatiewerk. Mensen, nou heb ik toch vannacht een visioen gehad? Dat is natuurlijk helemaal duidelijk, hè? We gaan. Wij moeten naar de overkant. Pak je zaken in, mee.
Maar zo is het niet gegaan. Paulus is bij zijn medewerkers gekomen en die heeft wel verteld. Die heeft gezegd, ja, wat me nou vannacht overkomen is, nou heb ik toch ja, een droom, een visioen gehad. Ik heb iets gezien in de geest, een gezicht. En ja, dat was dit. Ik zag aan de overkant van het water, Macedonië, zag ik een man staan die riep, kom naar de overkant en help ons. En vervolgens heeft Paulus dat voorgelegd aan zijn medewerkers en gezegd, wat denken jullie daar nou van? Wat moeten we hier nou eigenlijk mee? Hij heeft niet gezegd, ik heb dat visioen en jullie moeten mij dus volgen. Maar hij heeft het in die groep medewerkers neergelegd. Wat vinden jullie ervan? En ze zijn gaan overleggen, ga er maar vanuit, zoals Paulus dat in alles gedaan heeft. Ze zijn er met elkaar voor gaan bidden. En toen hebben ze met elkaar de conclusie getrokken. God roept ons om de oversteek te maken. Met elkaar. Je ziet, als je Handelingen 16 vers 10 leest, dat er een perspectiefwisseling plaatsvindt. Paulus heeft het visioen gezien. En direct erachteraan lees je, toen probeerden wij naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had. Dit is het moment dat Lucas, om zo te zeggen, overgaat van de beschrijvende stijl en alle de belevenissen van Paulus en wat hij gezien had, naar de wij-vorm. Hij betrekt zichzelf er dan bij en alle medewerkers die bij Paulus waren. Samen trekken ze de conclusie, God roept ons. God roept ons om te gaan. Nou, dat is ook iets, dat is best heel belangrijk, om te zien hoe je in zendingswerk, evangelisatiewerk, maar ook in het gemeentewerk met de dingen omgaat. Het is nooit zo goed als er één is die de toon aangeeft en die de rest min of meer dwingt om mee te gaan. Maar gezamenlijkheid, een geestelijk draagvlak, een gebedsgemeenschap met elkaar vormen, waarin je samen zoekt wat de wil van God is, dat is wel iets, gemeente, waar wij heel erg verlegen om zijn. Daar zeg ik niks nieuws mee. Ik weet ook al een klein beetje hoe de dingen hier in Gorkum zijn en hoe de lijnen in de gemeente getrokken worden en zo. Dat is wel heel goed, hè? Als je bij alle vragen die de tijd aan onze gemeente zijn stelt, niet ogenblikkelijk even komt met een plan en met een programma en met een beleid enzovoorts, maar samen zoekt wat de wil van God is. Dat is heel belangrijk soms. Om pas op de plaats te maken en te zeggen, laat me nou niet te gauw roepen, wij moeten dit en wij moeten dat. Maar laten we er ook open voor zijn. Bidden, dat betekent toch niet dat je zegt, wij denken het uit en God moet het dan verder maar voor ons regelen en dan zal het wel goed komen. Maar bidden betekent toch ook echt dat je zegt, wij weten het niet, wij kunnen het ook niet altijd zeggen. Maar we zijn er open voor om samen te luisteren naar de stem van God. En we zijn er ook samen open voor om te gehoorzamen als Hij ons roept. Zo is het gegaan. En zo hebben ze samen de oversteek gemaakt naar Europa. Vanuit een heel duidelijke roeping en met een geweldig houvast. Dan gaat het verder, en dat is opnieuw iets om op ons af te laten komen. Want geroepen worden, dat moet je ook weer niet romantiseren. Want dat gebeurt ook nog wel eens, hè? Dat wij denken van ja, als je nou door God geroepen wordt, ja, dan gaat het daarna toch van een leien dakje. Dan gaat het gestroomlijnd verder, komt het allemaal zo voor elkaar. Maar dat is helemaal niet het verhaal dat Handelingen ons vertelt. Paulus en zijn medewerkers komen aan de overkant, in Neapolis, nieuwstad, zou je dat kunnen noemen. Dat is de havenstad voor Filippi. Filippi ligt ietsje verderop, wat dieper landinwaarts. En zo gaan ze daar naartoe, vanuit Neapolis naar Filippi. En wat gebeurt er dan? Komen ze aan in die stad? Je bent toch geroepen, Paulus? Je kan toch verwachten dat er dan geweldige dingen gaan gebeuren? En dan schrijft Lucas, wij verbleven daar een aantal dagen. Het woord dat Lucas in het Grieks gebruikt, dat suggereert, ja, we hebben daar een paar dagen rondgelopen. We zijn door die stad heen gegaan. Maar er gebeurde niks. We verbleven daar. Vruchteloos. We liepen daar wat rond. Geen aansluiting. Geen voedingsbodem, eigenlijk niks. Gebeurt gewoon niks. Maar, Paulus, waarvoor ben je dan geroepen? Als je geroepen bent, moet dat toch resultaat hebben. En je kan je voorstellen dat dat natuurlijk ook echt wel een forse aanvechting betekend heeft. Klein-Azië, geroepen om een apostel onder de heidenen te zijn. Kring van medewerkers om je heen. Gaat eerst heel goed en dan op een gegeven moment is het ineens afgelopen. En dan kom je in Klein-Azië, denk je, nou, blijkbaar was dat de bedoeling, dat we naar Klein-Azië toe gingen. Dat we naar Europa toe gingen. We hebben de oversteek gemaakt. En weer niet. Moest je die succesvolle missie in Klein-Azië daar nou voor achterlaten? Wij verbleven daar een aantal dagen. Dan breekt de Sabbat aan. Paulus doet wat hij altijd deed. Hij ging naar de synagoge. Dat is heel typerend. Hoe heftig de confrontatie tussen Paulus en de synagoge ook geweest is soms. Maar Paulus heeft altijd eerst de synagoge gezocht. Hij is altijd de dialoog aangegaan met de synagoge. Maar ja, waarschijnlijk was er in Filippi zelf geen synagoge. Althans, dat kun je opmaken uit het vervolg. Mogelijk was de Joodse gemeenschap in Filippi zo klein dat de bouw van een synagoge geen optie was. Dus is er ergens buiten Filippi een gebedsplaats geweest als alternatief voor een synagoge. Want dat betekent dat, een plaats van gebed. Het kan zijn dat daar ook een synagoge mee aangeduid werd, die dus blijkbaar buiten de stad gebouwd had moeten worden. Maar ja, bij wijze van spreken, je zou haar zeggen, het stelde niet veel voor. Want daar komt een aantal vrouwen bij elkaar. En het is altijd een vraagpunt bij de uitleg van Handelingen 16, wat dat nou precies betekent. Was dit een speciale gebedsplaats voor vrouwen? Het zou een mogelijkheid zijn. Of moet je de conclusie trekken, de mannen hadden het erbij laten zitten. Of misschien ook, er was gewoon geen aantal van 10 mannen om een dienst in de synagoge te kunnen houden, want je moet er minstens 10 hebben. In ieder geval, de vrouwen hielden op deze plek het geloof in stand. Zo zou je het kunnen zeggen. Ze kwamen daar samen. Even niet over het hoofd zien hoe ontzettend belangrijk of vrouwen zijn voor de overdracht van het evangelie naar volgende generaties. Laten de moeders en de oma's in ons midden nooit vergeten hoe fundamenteel zij zijn om het evangelie door te geven. Vrouwen komen daar bij elkaar. Hoe het ook geweest is, vrouwen komen daar bij elkaar. En dit is de plek waar Paulus komt. En in het vaste patroon om op de Sabbat bij elkaar te komen, is daar in ieder geval ook één vrouw van wie ons de naam genoemd wordt. Lydia heet ze, een godvrezende. Een Griekse vrouw die meeleeft met de synagoge. En ze is er zoals het altijd gewend was. Ze heeft niet gezegd, ja, vandaag is het te koud om naar de synagoge te gaan, of vandaag is het te heet om er te zijn. Niet, het is de zomers en niet, het is de winters. Niet,
Het regent zo hard, of het is zulk mooi weer, of ik heb vandaag niet zoveel zin. Zij was er, volgens het vaste patroon. En Paulus volgt ook zijn vaste patroon, hij is er ook. En dan komt het. Hij gaat zitten. Ja, dat is ook niet zomaar wat. Want dat betekent dat het moment is aangebroken dat Paulus de Bijbel, Tenach, de Joodse Bijbel, gaat uitleggen. Er zijn van die details, gemeenten, waar wij als westerse christenen helemaal overheen lezen meestal. Maar dat gaan zitten, dat betekent altijd, nadat er gelezen is, staande, nadat er gereciteerd is, doe je staande, want dat is van een hoger niveau dan de uitleg die komt. Maar nadat er gelezen is, ga je zitten en komt de uitleg. Zoals je het van de Heer Jezus in de evangeliën ook zo vaak leest. Hij gaat zitten en dan komt de uitleg. Ja, zij spraken. Alweer zo'n vanzelfsprekendheid, zou je denken. Zij spraken. Maar als je in Handelingen leest en je doet dat een beetje nauwkeurig, dan zie je dat Lucas allerlei termen gebruikt voor het contact tussen Paulus en hoorders van het evangelie. Soms heeft hij het erover dat Paulus het evangelie gaat verkondigen. Dat is echt een heel krachtige term voor een woord van de andere kant, hè? Verkondigen. Andere keren spreekt Lucas erover dat Paulus aan het evangeliseren is. Dat is een heel ander soort activiteit. Soms gaat het er ook over dat Paulus handelt met de Joden in de synagoge. Het woordje handelen, als je dat in Handelingen tegenkomt, staat er in het Grieks het woordje dialoog voeren. Gaat Paulus een dialoog aan? Dat is nooit zomaar een gesprek in zijn algemeenheid, maar dat is altijd een gesprek op basis van de schriften, op basis van Mozes en de profeten, handelt Paulus met de Joden in de synagoge. Maar hier worden al die woorden niet gebruikt. Hier wordt tot twee keer toe gezegd dat Paulus en zijn medewerkers spraken met deze vrouwen in de synagoge. Ze spraken over de Bijbel, over Jezus, dat hij de Christus is. En heel eenvoudig schrijft Lucas wat er gebeurde. Christus opende haar hart. Dat is prachtig, hè? Christus opende haar hart. Wat er gesproken werd, wat er in een eenvoudig gesprek werd gezegd, ketste niet af tegen een dichte deur. Maar hij opende het. En dat is wat Christus doet. Zo eenvoudig is het ook weer, gemeente. Dat is wat Christus doet. Hij opent het hart van mensen. En dat doet hij tot de dag van vandaag. En dat gebeurt bij jezelf. Misschien denk je onwillekeurig op dit moment ineens terug aan dat moment dat het bij jezelf gebeurde. Dat Christus je hart opende. Je had, ik weet niet hoeveel in je Bijbel gelezen. Je was er van jongs af bij opgevoed. Maar altijd over de dingen heen gelezen. En ineens is daar het moment dat je hart open gaat. Dat is altijd weer zo iets bijzonders eigenlijk. Iets om te koesteren als een kleinood in je eigen leven. En iets om aan te denken. Voor je man, van wie je hart misschien wel potdicht zit. Of voor je vrouw, van wie je denkt, oh, wat zou dat een zegen zijn, als ze met me meedeed in de dienst van God. Voor je kinderen, of voor je kleinkinderen. En de gemeente verliest de moed nooit, dat Christus dat echt vandaag ook doet. En daar hoeven helemaal geen bijzondere dingen voor te gebeuren. Daar hoef je niet hemel en aarde voor te bewegen enzovoort. Ik ervaar nu als gemeentepredikant soms ook weer van dit soort dingen. Ik had een halfjaartje geleden, ietsje langer geleden, een eerste contact met een gemeentelid dat ernstig ziek was. Er was iemand die van oorsprong zo in zijn jeugd al naar de kerk was gegaan.
op een degelijke manier was opgevoed, maar vanaf pakweg zijn 20ste alles eraan gegeven. Hij was 70 geworden. Echt alles eraan gegeven. Zag de kerk nooit meer van binnen, stond er ook wel onbekend. En hij was ziek. Ik kom bij hem binnen. Dat is het eerste contact. En even de handen geschud en kennis gemaakt. En hij zegt, ja, nou. Hij zegt, je bent op zich welkom. Ik vind het prima dat je komt. Leuk, aardig, dat er aandacht aan me besteed wordt vanuit de kerk. Maar ik zeg van tevoren maar tegen je, zei hij. Je hoeft echt niet te gaan proberen om mij te bekeren, want God bestaat niet. Gewoon, recht toe, recht aan. Ja, ik heb tegen hem gezegd, nou fijn dat je het meteen duidelijk zegt. Maar ik wil ook wel meteen iets duidelijk tegen jou zeggen. Ik geloof in een God die ik geen werk uit handen hoef te nemen. Dus als je het niet erg vindt, ik ga niet proberen om jou te bekeren, maar ik blijf wel komen. Ja, dat is goed, zei hij. En dat ben ik blijven doen, gemeente, en ik wil daar helemaal geen grote verhalen over vertellen. Maar ik ben gewoon eenvoudig blijven komen. Ik heb wel steeds geprobeerd om met hem te bidden. In eerste instantie, ja, merkte ik wel, hij moest wat overwinnen, maar hij liet ook wel iets merken van, nou ja, baat het niet, dan schaadt het ook niet, ik zal er ook niks van krijgen. En zo ging dat. En stukje voor stukje begon dat te veranderen. Ik heb vaak gedacht aan dit woord, de Heere opende zijn hart. En dan kwam het stukje voor stukje. En in de laatste week van zijn leven, hij was zijn krachten kwijt. Op zijn laatste krachten praten we met elkaar. Op een gegeven moment zei hij, was hij ommekeer gekomen. Hij zei, ja, als je dat nou een jaar geleden hier in Wijk bij Duurstede gevraagd had aan de mensen, dan, ja, dan hadden ze echt bevestigd wat ik altijd gezegd heb. Er is hier in heel de stad is niemand die zo ongelovig is als ik. En zei, nou ben ik op een punt. Dan zou ik echt iedereen zo'n levenseinde toewensen als ik heb. Lag man voor me, uitgemergeld gemeente. Dat je als buitenstaander alleen maar zou zeggen, ja, daar heb je nou deernis mee. Tjonge jongen, wat maakt die man allemaal mee? En die zegt, ik zou iedereen een levenseinde toewensen, zoals ik nu heb. En die zei, als ik straks begraven word, dan wil ik dat je in de dienst tegen iedereen zegt, dat de deur bij God altijd openstaat. Nou, daar zat in die rouwdienst, dat kan u zich wel voorstellen, ook natuurlijk een hele groep mensen die hem gekend hadden in de tijd, ja, dat hij was zoals voor die tijd. Dus daar heb ik ook wel tegen de mensen gezegd, van we gaan nu, ja, eigenlijk iemand anders begraven dan jullie altijd gekend hebben. Maar om dat nou maar gewoon heel eenvoudig vanuit de praktijk te vertellen, gemeente, verlies de moed alsjeblieft niet. Misschien zit er in uw directe omgeving iemand die het wel net zo keihard zou kunnen zeggen als hij het zei. God bestaat niet. Misschien zou u geneigd zijn om de moed te verliezen. Niet doen. Niet doen. Blijven bidden. En zo gaat het. En ja, heel eenvoudig, daar is Paulus. De gewone dingen, er is een gebedshuis. Er is iemand die de gewoonte heeft om er te zijn. Er zijn een paar vrouwen bij de oever van de rivier. Er komt een gesprek. En daar is de synagoge. Of in ieder geval een gebedsplaats. Ja, en daar is het allemaal. Paulus, Lydia en God is er. En met die ene begint het. Met die ene begint het. Misschien zouden wij denken, eentje maar, moet je daar nou al die moeite voor doen? Moet je daar nou Klein-Azië voor loslaten? Maar Paulus vindt dat anders. Die blikt er later op terug. We hebben het uit de Filippenzenbrief gelezen. En dan zie je hem een beetje mijmeren. Hij zegt, tjonge, ja, dat is toch wat geweest toen, hè? Daar was Lydia. En er was een poosje later ook die Sipier uit de gevangenis. En weet je wat ik daar nou van vind, zegt Paulus. Dat is het goede werk dat God begonnen is. Zo moet je er naar kijken. Het is het goede werk dat God begonnen is. En als God het begonnen is, dan maakt hij het ook af. Dat is ook een les hoor. God maakt het af, dat doen wij niet, maar dat doet hij. En dat is eens te meer bijzonder, gemeente. En daarom wil ik dat vanmiddag ook zo duidelijk zeggen. Eens te meer bijzonder. Omdat het gaat over de eerste stad in Europa waar het evangelie verkondigd werd. Wij kijken 20 eeuwen later terug op alle gebeurtenissen. Er is ontzettend veel gebeurd. Daar is het evangelie gekomen met de Romeinse legioenen. Daar zijn Willy Brod en Bonifatius gekomen. Daar zijn kerken en kathedralen verrezen. Dat is allemaal gebeurd. Ja, en nu? Zullen we dat nou met Paulus ook eens doen? Dan kijken we niet 20 of 30 jaar terug, maar we kijken 20 eeuwen terug. Zullen we nog naar het begin kijken? Zo is het begonnen. En tegen elkaar zeggen, hij die het goede werk begonnen is, die zal het ook afmaken. Dat gaat door tot op de dag van Christus. De tocht van het evangelie gaat verder. Hoef je niet over in te zitten. Ik heb absoluut geen behoefte, gemeente, om te gaan zitten somberen over de kerk en over de voortgang van het evangelie. We moeten wel serieus nemen wat er in onze tijd gebeurt en ons er ook op bezinnen. Maar somberen, dat is iets heel anders. Het gaat door. Hij die het goede werk is begonnen, die zal het ook afmaken. En weet u wat de grote vraag is? Dat is of wij er ook bij zullen zijn. En onze kinderen. En volgende generaties. Maar wat denkt u? Zullen we erbij zijn? Als ik alleen maar gewoon concreet zou vragen, nou, we gaan geen 1000 jaar vooruit proberen te kijken, maar we kijken alleen maar naar volgend jaar. Zijn we er dan ook nog bij? En als de tijd 10 jaar verder is gegaan en we beleven het allemaal, zijn we er dan ook bij? Zeggen we dan ook, ja, ik zou me niet voor kunnen stellen dat het anders is. De dienst van de Heer Jezus is zo vast in mijn leven. Ja, ik verbeeld me niks over mezelf hoor. Dat is echt niet omdat ik zo'n groot geloof heb of zo. Maar om Christus wil. Dat kan ik me niet anders voorstellen. Hij is de liefde van mijn hart. Dan zullen we erbij zijn. Tot op de dag van Christus, schrijft Paulus. En die dag is er nog niet. Het gaat door. Het gaat elke dag verder. Er is een plaats van gebed die open gehouden wordt. Misschien maar voor één. Voor Lydia. Misschien voor u. Of misschien voor jou. Voordat de grote dag van Christus komt. Alleen maar nodig om de gewoonte niet op te geven om naar het huis van gebed te gaan. Ik vind dit hier altijd zo'n tent der samenkomst. En toch, gemeente, zo eenvoudig als het is. De hele hemel en de aarde zijn ervoor in beweging. Want kijk maar eens naar hoe het evangelie hier naar de overkant gestuurd wordt. Paulus en zijn medewerkers zijn op trektocht. Wat een moeite allemaal. Er is evangelisatiewerk, er is zendingswerk. Het is er over zee, het is er ver hier vandaan. Het is er ook vlakbij, er zijn mensen voor in touw. Wat een moeite allemaal. Ja, dat zou je kunnen denken. Misschien is het er allemaal voor één. Maar als die ene nou eens jouw kleinzoon is. Als die ene nou eens jouw dochter is. Dan zeg je toch halleluja, prijs God. Een goed begin, dat heeft God gemaakt. In Filippi, in Europa. En wat zou je denken, zou dat nou langzamerhand voorbij gaan raken, zou dat zo zijn? Of is het vandaag de tijd van een nieuw begin? En ligt dat begin bij die ene. Bij jou. Amen. Wij gaan, gemeente, samen danken en bidden. Ik heb eigenlijk even wat zitten denken tijdens het orgelspel. Er is veel om voor te bidden en te danken. Ik noem even een paar dingen. De kleine Alice van de Wal kreeg ik voor de dienst bericht over. 3 jaar oud, moet voor onderzoek naar het Erasmus ziekenhuis deze week. We willen natuurlijk voor haar en voor haar vader en moeder Patrick en Jolanda bidden. Er is uiteraard voorbeden gevraagd voor het werk dat zoveel jongeren gedaan hebben via het Dabar-werk, het Leads in Action, het werk van jongeren in Frankrijk, Montpellier. Er loopt ook altijd nog een lijntje hier vandaan, hè, naar het werk van Youth for Christ en de Mall hier in Gorkum. We denken ook aan de zendingswerkers die er in het buitenland zijn. Het is goed om niet alleen nu te denken aan missionair werk hier, maar ook elders. Aan Harme Maria Kool in Myanmar, familie Den Tom, die onder Albanezen in Zwitserland werkt, familie Herrera, Spanje, noodgedwongen zal terugkeren. Er is eigenlijk best wel heel veel. En er is ook iets, ja, dat staat toch ook in het teken van de missionaire roeping van de gemeente. Er gaat een beroep uitgebracht worden voor de vacature die er is. En de kerkraad heeft voorgesteld op dominee Jacobs uit Leiden te gaan beroepen. En dat is iets om sowieso dankbaar voor te zijn dat die mogelijkheid er is. Ook, ja, toch wel bijzonder eigenlijk dat dit beroep op hem gaat afkomen. En ik dacht, ja, de jongeren die vertelden straks hoe ze in alle talen in Frankrijk het Onze Vader hebben gebeden. Als wij nou vanavond al onze gebeden ook eens zouden samenvatten in de woorden van het Onze Vader. En we zouden dat samen hardop bidden. Ik zie allemaal kinderen zitten in de kerk die het Onze Vader vast en zeker ook heel goed uit hun hoofd kennen. Dus dat wilde ik u voorstellen, dat we dat zo doen. We besluiten de dienst door samen het Onze Vader te bidden. En daarin nemen we in ons hart en in onze gedachten alle gebeden en alle dank mee voor wat er in de gemeente is. En zal ik u daarin voorgaan en dan bidden we het samen hardop mee. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is het lied Maak ons tot een stralend licht voor de volken. Stond een stralend licht
voor de volken,
een stralend
licht voor de mensen om ons heen, tot de wereld ziet wie haar leven weet, laat het schijnen voor ons heen.
Laat
het
schijnen
voor de volken,
een
voor de mensen om ons heen, tot de wereld weet,
We zijn gemeente naar de kerk gekomen om God te aanbidden. We worden nu gezonden in de wereld om te dienen. Gaat u heen in vrede, verhef uw harten tot God en draag met u de zegen van Christus. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.